Want elke keer als ik dan de regie in loop, denk ik, ik loop godverdomme de regie in.
Hoe vet, ja.
Terwijl ik dat mijn hele leven al doe. Maar als je dat dan doet bij de sport waar je zo betrokken bij bent, is het natuurlijk te gek.
Hoe anders is dat dan? Wat is daar?
Nou ja, dan zit
ik zie jou twinkelen in je ogen van, ik denk, omdat, je loopt al zo lang mee.
Maar... Ja, dat is passie, denk ik. Ja. Omdat je, en als je ergens passie voor hebt, word je er ook, denk ik, nog iets beter in.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
We nemen een kijkje achter de schermen bij de tv-wereld van de Formule 1. Hoe krijg je alles goed in beeld en wat komt er allemaal bij kijken? Dat bespreken we met Nelson Valkenburg en Taco Ketelaar.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel. Viaplay-verslaggever Nelson Valkenburg en Taco Ketelaar. Nou goed, de meeste luisteraars en kijkers kennen jou natuurlijk wel van alle commentaar tijdens de races en alle reportages. Maar Taco, kun jij in een notendop vertellen wie jij bent en waar je vandaan komt?
Ja, mijn naam is Taco Ketelaar. Ik kom uit Amsterdam. Ik heb 36 jaar ervaring in de televisieindustrie met entertainmentprogramma's en realityprogramma's. En ook op het digital vlak het nodige gedaan. En ik had als droom om ooit een keer één seizoen alle races van de Formule 1 over de hele wereld te bezoeken. En wat je hebt beloofd aan je opa, waar ik dat heb gedaan, moet je dan ook uiteindelijk doen. En daar leerde ik zoveel mensen kennen. Bij Red Bull en bij Formule 1 en bij de Paddock Club en nog een aantal afdelingen daar. En die zeiden uiteindelijk, je hebt al die races nu gezien en meegemaakt. Je hebt best wel ervaring op al die vlakken waar we nog wat behoefte aan hebben, zou je ons willen helpen. Nou ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is als je dat overkomt. Dus sinds de afgelopen 2 jaar ben ik in een bescheiden rol als creatief adviseur bij de Formule 1 bezig. En onder andere ook van de Paddock Club nog wat zaken.
Wat gaaf. Nou, we gaan zo meteen nog iets meer uitdiepen wat het allemaal behelst. Je hebt het over meer dan 30 jaar ervaring in de tv-wereld. Ja. Toevallig was ik als voorbereiding op deze podcast de Grand Prix van Australië van 94 aan terugkijken. Gewoon even kijken van, hoe is alles veranderd? Dat beeld was helemaal leeg, jongens. Je zag af en toe die 6 gele blokjes onder in beeld. Heel overzichtelijk. En nu word ik helemaal doodgegooid met informatie en dingen. En heel eerlijk, voor mijn gevoel heb ik het idee dat ik toen als tiener de boel makkelijker, eenvoudiger kon volgen dan nu. Misschien zit ik er helemaal naast. Misschien is het een beetje...
Ja, sport was ook eenvoudiger dan dat het nu is. En dat geldt ook voor de wereld. We zijn gewend aan heel veel informatiestromen. Ja. En heel vaak, zeker de wat doorgewinterde fan, wil zoveel mogelijk informatie krijgen. En dat is wel een beetje het snijvlak waar we op zitten nu. Wanneer is veel te veel? Ja. En wanneer moet je het simpeler maken? Daar hebben Taco en ik al heel veel gesprekken in het paddock over gehad de afgelopen jaren.
Ja. Is het te veel of is het precies goed? Of wat is een beetje jullie gevoel hierbij? Wat?
Nou, het gevaar daarin is... Ik zit daar als iemand die zijn hele leven in de autosport heeft geleefd en heeft gewerkt. Dus ik ben ook niet de doelgroep. En dat moet je dan jezelf heel erg voorhouden. Ja. Want ik wil zoveel mogelijk informatie. Want zo neem ik de sport tot me. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Nederlandse kijkers, maar al helemaal niet wereldwijd. Want Formule 1 is zo gegroeid de afgelopen jaren dat je een heel ander publiek hebt.
Ja, ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is om die balans te vinden tussen die informatie en het niveau van de kennis van de kijker. Ja. Dus je hebt de instappers die net komen kijken. Je hebt de extreem vergevorderde ervaringsdeskundigen en alles daartussenin. En het was natuurlijk vaak ook heel erg mannelijk georganiseerd. Ja. En nu wordt het ook steeds vrouwelijker. Dus daarom is het ook belangrijk om, laten we zeggen, denk ik, ook al die doelgroepen te gaan bedienen. Omdat iedereen uiteindelijk, wil je natuurlijk als organisatie proberen dat iedereen naar een niveautje verder gaat.
Ja.
Maar je wil dus en die informatie geven van wat gebeurt er nou in de race. Maar je wil ook het entertainment gedeelte laten zien. Dus de emoties. Ik vind dat zelf heel belangrijk, dat je de emoties goed kan zien. Of dat nou aan de pitwall is of in de garage. Niet te veel, maar wel die emotie laten zien.
Is het nu ook dan weer zo veranderd met al die extra informatie dat je haast wel met 2 man in zo'n hokje moet zitten waar jij zit tijdens een race? Kan het niet meer in je uppie?
Nou, het zou wel kunnen. Alleen de toegevoegde waarde is enorm. Wat je bijvoorbeeld bij de laatste paar races van afgelopen seizoen ziet, is dat je ook aan het rekenen bent. En dat je aan het nadenken bent, zeg Qatar, op het moment dat die safety car erin komt, wat de repercussies zijn van buiten blijven voor het team van McLaren. En op het moment dat ik, al is het maar 1 minuut of 30 seconden met mijn ogen naar een van de 7 schermen die we hebben gaat, weet Melroy dat hij naar de World Feed, naar het beeld wat mensen thuis krijgen, moet gaan kijken. Zodat dat je altijd één paar ogen op de actie van nu hebt en één paar ogen op waar je naartoe gaat praten voor de duiding.
Ja.
En dat is waarom met z'n tweeën werken heel goed werkt.
Ik was natuurlijk vorig jaar bij jullie eventjes te gast tijdens de race en tijdens de kwalificatie van Oostenrijk. En ik moet zeggen, ga er een keer bij zitten. Het kan niet, maar het is echt fantastisch om te zien.
Leuk,
die spanning in dat hokje en wat er gebeurt. Maar vooral ook dat jullie elkaar zo aanvoelen. En de een kijkt daar en de ander daar. Want wat je zegt, 7 schermen. Je kan niet alles tegelijkertijd zien.
Nee, en je moet ook gaan filteren. Hè? Wat Taco ook zegt, want als ik alle informatie zou gebruiken, wordt het een woordenbrei. Maar je hebt ook niet aan alles iets. En je moet mensen serieus nemen. Je moet de race kunnen lezen. En dan moet je gaan filteren wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat heb je soms even 10, 15 seconden voor nodig. Ja, en dat zijn van die momenten dat je elkaar zo hard nodig hebt.
Ja, absoluut. En los daarvan is natuurlijk ook de manier hoe wij media tot ons nemen ook enorm veranderd natuurlijk in de afgelopen 30 jaar. Ik bedoel, dus natuurlijk van social media tot het is bijna 24/7 komt er ook alleen maar al uit de F1 materiaal op je af, zeg maar. Terwijl vroeger was het gewoon, je gaat om 2 uur 's middags zitten en je kijkt de race en je keek nog even een training en een kwalificatie. Maar dat was het, zeg maar, bij wijze van.
Ja, nu is het natuurlijk zo dat je, om wat je zegt, met al die schermen die je hebt, hè, wat Nelson die 7 schermen voor zijn neus heeft, het is natuurlijk vaak zo dat de kijker, de wat fanatiekere kijker, kijkt thuis de race, maar heeft op zijn telefoon of op zijn tablet tussentijden, sectortijden, banden, allemaal dat soort informatie. Omdat dat steeds meer behoefte is om al die informatie ook te krijgen. Dus simultaan zoveel mogelijk informatie krijgen voor veel mensen.
Ja, gelijk een haakje naar dit jaar. Er gaat ook heel veel veranderen in de Formule 1 met overtake mode en met de vleugels. En weet ik het allemaal. Hoe wordt dat in beeld gebracht? Jullie hebben daar natuurlijk al meer informatie over.
Nou ja, we hebben er in ieder geval veel over gesproken. En in Qatar de broadcasters bij elkaar gebracht met FOM.
Ja.
Want wat mensen heel vaak niet begrijpen is dat het product wat wordt aangeboden eigenlijk het Formule 1 product is. Voor ons in Nederland, Viaplay is niet de regisseur. Is ook niet degene die bepaalt wat er in beeld komt. Maar FOM moet ook zorgen dat al die broadcasters ook een beetje blij zijn en dat dat een goede samenwerking is. Dus er wordt over gesproken, er is flink over gesproken. Wat heel belangrijk is, is dat voor ons commentatoren heel duidelijk is wat de terminologie is. Wat woorden betekenen. Dat we allemaal hetzelfde zeggen.
Ja.
Want overtake mode, als iemand anders het over met een andere benaming heeft, dan loopt het spaak. Dus er is een soort van woordenboek gemaakt door FOM, zodat we in ieder geval allemaal letterlijk op dezelfde bladzijde zitten.
Precies.
En ik denk echt dat het heel snel gewoon gaat worden voor ons. Ik heb hiervoor ook wel eens Formule I-commentaar gedaan. En heel snel wordt het gewoon. Alleen in die beginfase zullen we mensen echt mee moeten nemen en het uitleggen. Maar het allerbelangrijkste is dat we straks, dat die batterij, dat in beeld gaat zijn. Ja. Die graphics. Hoeveel vermogen heeft iemand? Want dat is meteen relevant voor het gevecht wat je ziet op de baan.
Ja.
En daar ben ik heel benieuwd naar hoe ze dat gaan doen. En ik weet zeker, maar Taco weet het nog veel beter, hoe lang ze er al mee bezig zijn bij FOM om dat voor elkaar te krijgen, dat het juist in beeld wordt gegeven.
Want is het ook iets voor jou inderdaad, dat ze gelijk jou aanhaken van, goh Taco, met jouw kennis.
Het is natuurlijk hoe je inderdaad iets in beeld brengt en dat je het snapt. Hè? Uh-huh. Dus laten we zeggen, als je de sport kent, en je kent alle regels van de afgelopen jaren met DRS en al die dingen.
Precies,
en je weet wat wel en niet mag. Dan zit je er al helemaal in. Maar nu is het blad eigenlijk weer, ik wil niet zeggen wit, maar ergens grijs. En dan moet je dat dus gewoon kunnen overbrengen.
Ja.
En er zit natuurlijk een team bij FOM van over de 500 man die hier altijd mee bezig zijn. En mijn bescheiden rol is dan eigenlijk om te kijken vanuit de kijker. Want dat is wat ik altijd doe. Dat die snapt wat er gebeurt. Daarom hebben we heel veel informatie van Nelson gaat ook naar FOM. Omdat je moet A, als commentator begrijpen wat er gebeurt en wat je en hoe breng je dat in beeld.
Ja.
Om die kijker te kunnen meenemen in de reis van wat gebeurt er nou precies.
Precies.
Dus daar heb ik dan een klein rolletje in.
Ja, als dit een laboratorium-experiment gaat lijken, als het daarop gaat lijken, dan raak je al die nieuwe fans kwijt. En misschien ook wel de oude fans. Dus je moet het nog zo puur mogelijk weten te brengen. En het moet eigenlijk een soort non-issue worden. Het moet in je achterhoofd zitten. Het belangrijkste is dat de show op de baan het beste is. Dan maakt het eigenlijk niet uit of we het hebben over DRS of over take mode. Wat we willen is goede races, goede inhaalacties. Mensen die kunnen battelen en elkaar weer opnieuw kunnen inhalen. En als dat voor elkaar is, als de reglementen werken zoals de FIA en de FOM willen, dan wordt het leven wel een heel stuk makkelijker. voor een race als, laten we zeggen, Monaco. Daar maak ik me wel wat meer zorgen over hoe we dat gaan oplossen. Ja. Maar ja, daarom denk ik dat het wel een natuurlijk proces is. Maar het is heel belangrijk voor ons. En Taco is daarin eigenlijk een soort van het geweten van de kijker. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
Ja.
Dat we iedereen bedienen. En dat de sport laagdrempelig genoeg blijft. Zonder dat je de mensen die al vanaf dag één fan zijn, niet meer serieus neemt. En dat is de balans.
Dat is balans. Ik moet het nog leuk vinden, maar mijn schoonmoeder moet het ook snappen. Dat is een beetje het,
ja, en dan is je schoonmoeder degene die al jaren kijkt, toch?
Ja, ja.
Ja.
Die was te makkelijk.
Ja.
Maar Taco, nog even naar jouw rol. Wat houdt het precies in, creatief adviseur? Klinkt leuk.
Ja.
Mooie rol, maar wat doe jij? En ben je ook elke race aanwezig? Hoe houdt het?
Ik ben bijna elke race wel aanwezig. Ik heb dat 2 jaar lang alle races gedaan. Ja. Maar dat is ook extreem intensief. Nelson weet hoe dat is. En ik heb ook nog andere dingen te doen.
Ja, want dit is zakelijk. Een soort van bijbaan voor jou, toch?
Ja. Ja,
dat, als het heel lullig plat te slaan.
Je zou het zo kunnen benoemen. Kijk, er zit daar een heel groot team. Die heel goed zijn in de sport, laat ik het zo maar zeggen. En die hebben.
En het team bedoel je van.
Het team van FOM, ja. Die zeg maar de registratie van de race doet. En deel 2 is dat je hebt ook een heel digital team die verantwoordelijk zijn voor de F1-app.
Ja.
Dat je dus online en simultaan mee kan kijken. Dat je de tussentijden ziet, sectortijden, nou dat soort zaken.
Want een heel groot team hebben we het over hoeveel man?
Heel FOM is over de 500 man die daar mee bezig zijn. En die zijn traditioneel, wat ik net zei, heel erg goed in de sport.
Ja.
Alleen sport is een hele andere business dan entertainment of reality.
Ja.
Zoals drama, het maken van fictieseries, zoals in Nederland bijvoorbeeld Goede Tijden of een mooie film.
Ja.
Is ook weer een heel ander genre. En ik kom uit de reality en de entertainment wereld.
Ja.
Dus de vertaalslag van hoe kunnen we daar iets meer jeu in brengen. Dat komt dan een beetje van mij. En ik zit dan, wat ik net eerder al zei, ook heel erg op die emotie.
Ja.
Dat je, een heel goed voorbeeld vind ik toen, 2 jaar geleden moest Oliver Berman ineens invallen voor Carlos Sainz toen hij zijn blinde darm operatie had. Dus uit het niets moest hij op zaterdag rijden. Nou, die jongen is natuurlijk ontzettend gespannen, want die vindt het beren spannend.
Tuurlijk,
en er was een vader die denk ik nog spannender vond, die letterlijk met klotsende oksels in die garage stond. Dus het moment dat Oliver Berman de auto instapt en je zoomt een beetje uit en je ziet die vader achter het hekje bij Ferrari in die garage staan met echt een enorme spanning op zijn gezicht, letterlijk het zweet onder zijn oksels en het moment van trots, dat is natuurlijk iets wat je als kijker dan wil zien. Dan gaat vervolgens die helm op bij Oliver. En dat je die spanning ook ziet.
Ja, in die ogen.
Maar verder stond 2 meter daarnaast, stond papa Sainz daar ook. En die vindt het natuurlijk enorm zuur dat zijn zoon niet kan rijden. Die is natuurlijk gepassioneerd Oliver Berman aan het supporten. Maar ook niet te veel. Want die wil natuurlijk ook niet dat hij ineens sneller is dan zijn zoon. Dus dat wil je allemaal proberen over te brengen.
Dat is één
voorbeeld.
Ja.
Het tweede voorbeeld is bijvoorbeeld als je kijkt naar de pitwall. Ja. Waar al die mensen achter die schermen zitten. En ik zit nu denkbeeldig achter die pitwall.
Mm-hmm.
Kwam de camera altijd van hier.
Ja, de achterkant
zag je.
Dan
keken we allemaal naar die achterkopjes aan. En ik zei van ik wil juist jou in je toet kijken.
Precies.
Dus zet die camera daar.
Dus dat zijn dingen die jij dus.
Dat zijn hele kleine dingen die voor ons gesneden, als entertainment mensen, gesneden koek zijn. Maar daar zijn ze daar minder mee bezig.
Ja, en wat je dan vervolgens ziet, en dat is een van die discussies waar wij het wel eens over hebben, dat je dan 7 Grand Prix op rij hetzelfde shot van James Vowles hebt. Want dan denk je, dit werkte de vorige keer. Je ziet gewoon het proces bij FOM van, dan doen we dat nog een keer.
Oh, ja.
Dus, of elke Grand Prix, de moeder van Lando Norris. Ja. Dus je ziet dat ze daarin groeien, maar altijd een beetje gepusht moeten worden. En dat is natuurlijk wel meer wat Taco echt nog doet. Het blijven pushen.
Precies, en daarbij probeer ik ook altijd te waken voor. Je moet de race lezen, wat jij ook altijd zegt. Dus op het moment dat er iets teringspannends is met een gevecht of iets, dan hoef ik niet, bij wijze van spreken, de koffiejuffrouw te zien. Dan wil ik, als je dan weggaat bij dat gevecht, dan wil je echt mega spanning en emotie in die gezichten zien.
Precies.
En dan ook weer niet te lang. Want als er iets gebeurt op het circuit, moet je dat weer heel snel vangen. Dus die balans zoeken.
Die balans moet je zoeken.
Dat is natuurlijk. Daar zijn, laten we zeggen, in een vergevorderd stadium, maar nog niet helemaal.
Precies, maar ze hebben al hele stappen gezet.
Nou, waar het echt fantastisch werkte, was Silverstone.
Ja.
Het verhaal in Silverstone was natuurlijk Sauber en Hülkenberg. En Het was een van de mooiste stukjes tv van het jaar.
Ja.
Of in ieder geval het uitstappen van Lando Norris bij de laatste race.
Ja.
Dat hebben we als commentator ook bewust stilgehouden. Gewoon omdat het, die beelden waren zo goed.
Die moet je even op je nemen.
Dat moest
tot
je gewoon
nemen,
later ja. gaan. Ja. En dat, als dat samenkomt, dan heb je het mooiste stukje product. En dan is deze sport de beste sport die er is.
Ja. Maar werkt het ook voor jouw taak? Ik bedoel, jij zit vast aan je stoel. Jij kan weinig kanten op. Maar is het dan voor jou? Sta je dan bij die regie? Sta je dan daar te kijken en zeg je daarheen?
Nou, alles is in de voorbereiding. Hè? Net als je met koken, zeg maar, als je de goede recepten hebt en je hebt alle goede spullen, dat moet je eerst allemaal er hebben en daarna ga je het maken.
Precies.
Dus ik probeer met name in dat moment daarvoor. Als ik dan met ze spreek, wat ik elke keer denk dat belangrijk is, en dat is ook een beetje het geheugen weer even opfrissen, want ze zitten zo in die race mode, zou ik maar zeggen.
Logisch, ja.
En dan zit ik ook vaak in de regie, wat voor mij te gek is.
Ja.
Want elke keer als ik dan de regie in loop, denk ik, loop godverdomme de regie in.
Hoe vet, ja.
Terwijl ik dat mijn hele leven al doe, maar als je dat dan doet bij de sport waar je zo betrokken bij bent, is het natuurlijk te gek.
Hoe anders is dat dan? Wat is daar?
Nou ja, dan zit
ik zie een twinkeling in je ogen van, je loopt al zo lang mee. Maar
ja, dat is passie, denk ik. Ja. Omdat je, en als je ergens passie voor hebt, word je er ook, denk ik, nog iets beter in. Ik heb heel veel mooie programma's mogen doen.
Ja.
En dat was elke keer ook leuk. Maar hier zit er nog een beetje net dat extraatje in, denk ik. Omdat je die passie ervoor hebt. En ik denk dat dat F1 ook heeft gezien. Dat ze dat zien en dan kennis en kunde combineren.
Precies.
Dus dat is dan deel 1. En deel 2 is, ik had ook een idee 2,5 jaar geleden inmiddels voor de F1-app. Daar kon je eigenlijk thuis de race op je telefoon of tablet beeldvullend zien.
Ja.
En wat ik net zei, er is heel veel behoefte aan meer informatie. Dus toen heb ik een plan gemaakt om te zeggen, nou, laat dat dan niet één beeld zijn, maar laat dat meerdere beelden zijn. Dat je eigenlijk je eigen dashboard kan maken. Dat je eigenlijk je eigen onboard kan bepalen.
Ja.
Of je de main race feed of bepaalde data. Nou, dat vonden ze best wel een goed idee. Dus toen zijn ze dat ook gaan bouwen. En dat werd dan ook een upsell, dat je daar iets extra's voor moest betalen. En dat werd best wel een succes.
Ja.
Dus, en hoeveel was het percentage dan?
Voor mij 0.
Ja.
Dat was zeg maar mijn bijdrage aan de sport.
Ja,
ja. Maar ze waren er wel blij mee.
Oh, wat leuk. Hey, en hoe ziet jouw raceweekend er dan uit, zeg maar? Je komt gewoon aan op...
Ik kom op donderdag altijd aan. En dan meestal in de einde van de dag in de avond.
Ja.
En dan ga je eigenlijk meteen naar je hotel. En meestal is het 's avonds laat dat je aankomt. En dan vrijdagochtend ga je vroeg naar het circuit. Eigenlijk net als iedereen. En dan is het eigenlijk onderverdeeld tussen het tv-stuk met FOM.
Ja.
Dus waar we het net allemaal even over hebben gehad. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de Paddock Club daar.
Ja.
En dat is boven de garages. Dat zijn de wat behoorlijk kostbare tickets, zeg maar. En die mensen die krijgen daar allerlei ervaringen om laten we zeggen, zo'n mooi mogelijke beleving van het weekend te hebben.
Ja.
Dus je hebt trainingen en je hebt dan andere categorieën die racen, maar daartussenin heb je heel veel downtime. Dus om te zorgen dat daar wat leuks gebeurt, hadden ze altijd al een aantal ervaringen dat je een pitwalk kon doen en nog een aantal dingen. Een track tour.
Ja.
En daar heb ik dan ook een kleine bijdrage om dat allemaal te verbeteren. Dus om meer entertainment daar ook nog te brengen.
En dat zijn dingen als?
Nou, bijvoorbeeld, je hebt in de Paddock Club hierboven ook zeg maar de denkbeeldige pitwall.
Ja.
Dus dan krijg je daar een man of 30 kunnen dan een koptelefoon krijgen. En er staan een aantal grote schermen. Dat ziet er ook echt uit als een pitwall. En daar staan twee experts. Dat zijn meestal allemaal, eigenlijk altijd coureurs. En die gaan dan eigenlijk tijdens de race op een iets ander niveau dan wat Nelson dat doet, maar uitleggen wat er gebeurt. Maar vooral ook uitleggen. Hè? Dus laten we zeggen, niet zozeer commentaar geven, maar uitleggen wat er nou gebeurt bij een pitstop, hoe dat nou precies werkt.
Ja.
Of wat er vooraf gaat. Dus die pitstop is geweest, dan gaan ze uitleggen, nou, hiervoor hebben ze allemaal dit en dit en dit gedaan om dat te bedenken.
Precies.
En wanneer was de strategie om naar binnen te gaan bedacht en hoe gaat dat dan allemaal?
Allemaal extra lage toeren.
Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ja, gaaf.
Nou, dat is als een voorbeeld.
Ja, precies. Dus, maar goed, ik hoor het al, tijdens het weekend ben je behoorlijk druk, zeg maar. En dan daarna, ja.
Ja, je bent al 's ochtends vroeg op het circuit. En dan ga je 's avonds weer weg naar het hotel. En dan Ja, het is best wel een gedisciplineerd ding. Wat, laten we zeggen, ik ben 57, dus ik moet ook een beetje opletten hoe ik mijn tijd besteed. Want is uit verleiding om naar feestjes en dat soort dingen te gaan, is natuurlijk groot. Maar ik ken mezelf, dat kan ik beter niet doen. Want dan ga je het ook gewoon fysiek niet trekken. Nee, dus het is 's ochtends vroeg sporten, dan ontbijten en naar het circuit.
En verder overal nee op zeggen en gewoon op tijd onder de bol.
Eigenlijk wel, ja.
Niet dat het altijd lukt? Of?
Nou, ik ben er best wel goed in.
Ja. Het probleem is als je gaat zeggen, het is goed voor het netwerk.
Ja.
Dat is, als je het gaat rationaliseren, dan heb je een probleem.
Ja. Ja. Maar het is, kijk, in de paddock zelf, alleen al als je daar bent, daar zijn natuurlijk, laten we zeggen, per team heb je zeg maar gemiddeld 30 sponsoren.
Ja.
Misschien wel 40. Nou, als je dat keer 10 doet en straks keer 11, mm-hmm. dan zijn dat 440 sponsoren. Nou, die hebben allemaal hun representatives.
Ja.
Vaak op heel hoog niveau. En die hebben dan ook nog vaak gasten. En dat zijn ook vaak gasten die er weer toe doen. Dus daar is een enorm grote hoeveelheid mensen die, laten we zeggen, ertoe doen. Dus qua netwerk is het ongelooflijk natuurlijk. Wat je daar kan doen.
Ja.
En dat is ook een van de andere dingen waar ik mee bezig ben. Want ik ben ook gevraagd door de familie Matesheets.
Okay.
Deel-eigenaar van Red Bull. Ja. Of ik patron wilde worden van Wings for Life.
Ja.
En Wings for Life is het goede doel van Red Bull. En die proberen een genezing te vinden voor spinal cord injuries. Dus dwarslezing.
Ja.
Dat doen ze al 20 jaar. En die zeiden, wil jij niet hier in de paddock kijken of je daar wat lawaai aan kan geven. En misschien ook nog wel een centje kan ophalen. Nou, dat vond ik natuurlijk heel eervol om daar voor gevraagd te worden. Dus toen zei ik, ik ga niet alleen maar kletsen en vragen om geld. Want vragen om geld, dat vind ik niet netjes. Dat moet je niet zo doen. Maar wat we wel kunnen doen is dat we proberen een extreem mooie ervaring te creëren. Die weliswaar dan heel kostbaar is en je dan een heel duur kaartje verkoopt. Maar die wel te gek is. Nou, en toen zeiden ze, waar denk je dan aan? Ik zeg, wat zou kunnen? Zeiden ze, dan roepen ze wat. Dus ik zei, jullie hebben allemaal mooie toys binnen Red Bull. Kunnen we die dan misschien gebruiken? Ik zeg, dat denk ik wel. Toen zei ik, als we dan beginnen bijvoorbeeld bij Hangar 7.
Ja,
bij
al die...
Op Salzburg Airport. Daar staan alle Red Bull vliegtuigen en Formule 1 auto's, rally auto's. Nou, het is sowieso al gaaf om daar te zijn. Maar dan vragen we Mark Matesheets of hij dan een private tour daar wil doen. Voor 20 man. Ja, geen probleem. Jullie hebben ook zo'n heel geweldig groot vliegtuig daar staan van Red Bull. Een oude DC-6 uit 1952.
Oh, prachtig. Helemaal gerealiseerd. Ja.
Dan vliegen we daarmee naar Spielberg met z'n allen. En dat ding ziet er aan de binnenkant uit als een soort Orient Express.
Ja.
En dan op het circuit van Spielberg, dan nemen we de Aston Martin Valkyrie van Mark. Want die heeft ook zo'n ding. Bijzonder snelle auto's, als we allemaal weten. Ja. En dan vragen we David Coulthard of die iedereen voor een hot lap wil nemen. En dan krijgt iedereen een officieel Max Verstappen race suit met zijn eigen naam erop. En dan gesigneerd door Max.
Nou, dit klinkt als een... Je denkt van, oh, maar is het droom, zeg maar.
Ja, precies. Dus dat was allemaal goed.
En ze zeiden, dat is goed.
Ja, dus toen zei ik, dan gaan we dat voor 20 man heel exclusief clubje houden. Ja. En dan gaan we die kaarten dan verkopen. Dus die verkoop ik dan over de hele wereld.
Ja, mag ik vragen wat zo'n kaartje kost?
Of 50.000 pond.
Oké.
Okay. Ik wilde 100.000 pond vragen, maar... Dat vond de familie te veel.
Ja.
Dus, ook goed.
Ja.
Maar letterlijk mensen van 5 continenten die vorig jaar toen naar dat eerste event zijn gekomen. En dit jaar gaan we er weer een event doen.
Wat gaaf. En wat je zegt, iedereen loopt natuurlijk. Alle CEO's, iedereen die maar kan bedenken. Alles is ook één groot.
Ja, precies. En als je daar heel zuiver en netjes mee omgaat, dan kan dat heel goed werken.
Ja. Nou, hoe ziet jouw weekend dan eruit, Nelson?
Sowieso ietsje anders. Ik kom natuurlijk een dag eerder aan. Wij vliegen altijd op de woensdag. Want donderdag is eigenlijk het zwaartepunt van productiezijde van ons werk. Donderdag is mediadag.
Ja.
De meeste van de interviews met teambazen en rijders worden ook op de donderdag gedaan. Explainers en andere items worden dan gefilmd. En gaandeweg het weekend verleg mijn werk van productie en reportages naar commentaar. Dus Melroy en ik doen altijd de tweede vrije training. De eerste wordt door Allard Kalf in race control gedaan, zodat wij langs de baan of in de pitbox kunnen staan met een headsetje op. En dan gaandeweg wordt het commentaar steeds belangrijker. En alles van die eerdere dagen neem je mee tot de race, want dat is je databank. Dat zit dan in je achterhoofd. En ja, je dagen zijn gewoon lang. Maar ja, het zijn circuitdagen. Toen ik opgroeide op het circuit, mijn ouders een raceteam hadden, was het hetzelfde. He, je gaat 's ochtends heel vroeg weg, je bent 's avonds laat terug. En daartussen gebeurt er zoveel. Maar ja, Taco zal hetzelfde hebben. Je kan er niet over klagen als je werkt in een speeltuin als de Formule 1. Ja. Het is het mooiste wat er is.
Ja.
Dus, en die dagen zijn dan weliswaar lang, maar ze zijn ook prachtig. En daartussenin is er altijd wel een momentje waar wij nog even een rustpuntje van koffie kunnen vinden. En dan ga je weer door, want ik moet daar zijn en Melwin moet daar zijn. En dan ren je weer alle kanten op. Maar nee, het zijn mooie dagen. En dan vliegen wij op maandagochtend meestal weer terug of door.
En voor de luisteraars en kijkers, hoe krijg je die aanvragen bij al die teams? Hoe werkt dat? Weet jij nu al wie je gaat spreken in Australië en in Bahrein en weet ik het wat?
In principe werk je ongeveer 3-4 races vooruit met je aanvragen. Ja. Ook omdat Formule 1 zo groot geworden is, dat er zijn zoveel aanvragen. En je probeert slim te zijn. Bijvoorbeeld met Yuki Tsunoda vorig jaar. Dan probeer je de race voor de Japanse Grand Prix het interview te doen. Zodat die hem niet in Japan hoeft te hebben, want dat gaat niet lukken.
Precies.
Fantastisch interview. Wat prachtig de prullenbak in kon. Want in Japan reed hij ineens voor Red Bull. Dus nou, oké, dat gebeurt ook. Maar op dit moment ben ik mijn aanvragen voor Melbourne aan het doen. Samen met de redactie. Wat gaan we nodig hebben? Wat willen we doen? En ook wat grotere ideeën liggen nu al een paar weken in de week bij de teams. Dus ja, dat gaat door. En je bent altijd vooruit aan het denken wie je waar zou willen hebben en waarom.
Ja.
Dat is lastig, want dat betekent dat de actualiteit soms ondergeschikt raakt.
Ja, snap ik.
Maar dat is ook een beetje het probleem van Formule 1, omdat het zo groot is. Stel, Max maakt iets mee en iedereen wil hem daarover spreken. Dan wordt de actualiteit volgen heel lastig.
Ja.
Maar daarin werken wij veel samen met FOM. Want je ziet dat, stel een rijder gaat naar een ander team of er gebeurt iets. Dan zie je heel vaak de teams nu teruggrijpen op, oké, we doen voor F1 Insight, het platform wat alle broadcasters zoals wij hebben, 1 interview wat iedereen kan gebruiken, zodat ze niet 17 of 20 interviews moeten inboeken. Daar zit ook een spanningsveld in.
Ja.
Want je betaalt voor access. Hè? Die rechten kosten nu eenmaal geld. Maar ja, dat hele verhaal. Dat vind ik wel heel leuk om erbij te doen, hoor. Want als het alleen commentaar zou zijn, zou ik diep ongelukkig zijn.
Ja, ja.
Want ik wil altijd meer. We meer weten, meer snappen, meer mensen leren kennen. En daar is dit werk fantastisch voor.
Heerlijk.
Ja.
Hoe gaan jullie om met al die verschillende tijdzones en jetlags? Bedoel, als je er 24 pakt op een jaar, dan
je kan er niet mee omgaan. Je kan er niet aan toegeven. Want ik bijvoorbeeld heb heel veel moeite met naar het oosten vliegen. Dat is... Voor iemand die bekend, chronisch toch, slapeloos is als dat ik. Want ik heb normaal 2 of 3 uur per nacht nodig. Maar dan met het oosten, dan heb ik gewoon moeite mee. Naar Amerika toe, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar je moet er gewoon niet aan toegeven. Het klinkt heel lomp. Maar op het moment dat je gaat denken, goh, ik ben moe. Dan ben je moe. Ja. En dan ben je gezien.
Ja.
Die vermoeidheid die komt eruit in december. Of tijdens de zomerbreak. Ik weet niet of het voor jou is, maar ik ben altijd in augustus ziek. Dat is gewoon zo.
Dat laatste gelukkig niet. Maar ik denk ook dat je, als je op het circuit bent, moet je inderdaad zo denken als jij zegt. Alleen ik doe het nog zelf iets anders. Als ik bijvoorbeeld in Amerika ben of in Brazilië of in Mexico, dan probeer ik toch enigszins de tijdzone te benaderen van Europa. Dus ik sta dan, iedereen gaat lachen, dat mag ook, om 3 uur 's nachts op. En dan ga ik naar de gym en dan ben je daar 1.5 uur bezig en dan... Nou, dan ga je douchen en dan wachten tot het ontbijt open gaat.
Precies, dat even wachten dan. Ja.
Dus altijd wel.
Melroy doet dit ook trouwens. Ja. Ja.
En dan ga je naar het circuit. En dan als je het einde van de dag hebt en je bent dan begin van de avond terug, dan ga je, eet ik wat en dan ga ik eigenlijk ook weer naar bed.
Aplat en dan.
Het is extreem saai. Maar
het helpt wel.
Het is voor mij, want ik ben ook heel slecht in tijdzones en dat soort dingen. Dus om het dan enigszins te verzachten, doe je dat.
Ah,
dat is dan aan de oostkant. Als je naar Australië bent, dan is het eigenlijk kansloos. maar probeer je het toch enigszins te doen.
Ja, en het was natuurlijk een grapje over feestjes. Maar daar moet je echt van wegblijven. Ja. Zeker midden in het seizoen. Want het gaat gewoon niet. Je moet zorgen dat je aan het einde van het jaar scherper nog zelfs bent dan aan het begin. Want daar worden de titels verdeeld. Ja. En je moet gewoon overeind blijven.
Ja, absoluut.
En zeker voor ons broadcasters. Ja, heel vaak rijden om 8 uur van het circuit vandaan, 's avonds. Ja, dat hoort erbij. Maar je moet er gewoon niet aan toegeven. Je moet het niet Groter maken dan dat het is. Want dan kom je er echt niet meer doorheen.
Nee.
Dat, en je moet het leuk blijven vinden.
Precies.
Ja.
Maar even terug naar de uitzending, zeg maar. Het is natuurlijk allemaal live. Je krijgt maar één kans. Het moet in één keer goed zijn.
Ja.
Leuk aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk mega stressvol. En of is dat juist de hele charme en het hele leuke aspect eraan?
Ja, tuurlijk is dat leuk. Ja, als er niets op het spel zou staan. Nee, waarom zou je het dan doen?
Ja, en kijk, live is denk ik altijd leuk. Dat vond ik zelf ook. Als ik de finale van de Soundmix Show deed. Of we deden een grote fondsenwerving voor het Wereld Natuur Fonds. Iets live. Hè, nu moet het gebeuren.
Ja.
Dat geeft altijd iets extra's. Dan als je een opname hebt. En dat je altijd nog kan even zeggen.
Een knipje
oh, stop. Ja, de band liep niet. De audio pakt het niet. We gaan even opnieuw. Dat is dan toch iets anders dan dat je nu moet het gebeuren.
Ja.
En dat voel je ook bij de crew, dat voel je bij de kandidaten en dat voel je bij alles en ook het publiek. Want je voelt die tijd gaat komen.
Precies.
Want niet om 10:50, nee, om 1:00 moet het gebeuren.
Precies.
En dat is denk ik bij ons allen en ik heb ook wel eens bij jou mogen kijken in het hokje hoe dat dan gaat.
Ja.
Je voelt die spanning, dat is echt geweldig. En
die
dat is natuurlijk bij
dan,
dat team... Ja. Van FOM ook zo, want die hebben natuurlijk cameramensen en die hebben een hoop mensen op het circuit. Maar er zitten er ook nog in Bang & Hill in Engeland.
Bang & Hill ook een hele
heleboel
groep,
mensen. Dus een soort NASA-ruimte. Het is echt spectaculair om te zien.
Ja.
En dat moet allemaal in elkaar schuiven en allemaal kloppen. En dat gaat natuurlijk ook wel eens fout. Tot grote frustratie van ons allemaal. Maar ja, het blijft ook mensenwerk.
En het blijft live. Je kan natuurlijk nooit altijd 100% alles goed doen natuurlijk. Maar je probeert natuurlijk zoveel mogelijk alles goed te doen.
Het hoort er een beetje bij, maar ik heb dat heel erg als de leader loopt. Kijk, wij komen een paar keer op de zondag al in de studio.
Ja, blik gelijk. Ja, dat is het mooiste.
Ik herken het wel. De leader loopt en ik ga aan. In één keer ben ik aan. En dan heb ik het vaste stramien van deze graphic naar de grid. Oké, en dan de opwarmronde. En je weet, als die laatste auto door die laatste bocht komt... Ik krijg er nu kippenvel van.
Ja.
Want ik weet, oké, nu moet die kloppen. En die laatste race met 3 man die kampioen kunnen worden. En ik denk, het moet kloppen. Maar je moet er ook vanuit gaan dat je het voor elkaar gaat krijgen.
Precies.
En dat de start is het lekkerste wat er is.
Het dat is blijft het mooiste
het
natuurlijk.
Ja. Je hebt het gezien in Oostenrijk.
Ja.
Het is, en dan is het fijn dat je zo op elkaar bent ingespeeld. Maar het betekent ook dat als er in de broadcast iets gebeurt wat je niet verwacht... dat je 19 commentatoren op een rijtje van al die broadcasters gelijk op je nek hebt. Want FOM wordt soms helemaal moe van David Croft, van Sky en van mij en van Canal Plus. En we komen allemaal met hetzelfde. Want als er ook maar één graphic niet klopt, dan zijn we gelijk allemaal op de barricade. Ja. Omdat je flow ook veranderd wordt.
Ja.
Je, met live, alles live, maar je gaat uit en daarom... doet Taco heel veel werk aan de voorkant, zodat het bijna tweede natuur is. Want je kunt niet dingen even on the fly gaan aanpassen. En als een commentator iets dus verandert omdat shots niet werken of dat iets gemist wordt, dan zit je gelijk heel hoog in emotie.
Ja.
Ik heb wel eens afgelopen jaar een kleine suggestie van de baas gehad van misschien iets minder hard over de regisseur. Want vinden ze bij de FOM ook
niet
zo
leuk.
Ja. Maar ja, goed. We zijn allemaal bezig met onze eigen vorm van topsport. En daar hoort dat bij. En gelukkig is die communicatie tussen ons en de FOM zo goed. Dat je dat dan ook van elkaar kunt hebben.
Ja,
ja, het is de emotie. En het is sport is emotie. En die zit niet alleen bij de rijders en het publiek. Maar ook bij ons allemaal.
Ja.
En zeker als je helemaal in een flow zit van het commentaar. Ja, dan en er gebeurt iets waarvan je denkt, oh, te gek. Dan laat je dat merken. En als je denkt, oh, dat is kut. Dan laat je het ook merken.
Pitstops gemist of te veel vriendinnen in beeld. Ja, gelijk.
Zie je daar een lachje?
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk onderdeel van de discussie. Met die balans vinden.
Precies. De hardcore fans zeggen van, wat is dit? Ja. En de nieuwe fans zeggen, oh, wat leuk. Wat heeft hij leuke vriendin?
Ja, maar het levert een hele leuk gesprek op. Omdat wij precies aan de andere kant van de medaille zitten.
Ja.
En dat maakt het zo grappig.
Ja. Nou ja, die vriendin, om daar nog even in te haken. Dat was natuurlijk in de pers. En
daar werd groot uitgemeten.
Wat over gezegd. En,
was dat jouw idee?
Dat was zeker mijn idee.
Okay.
In zijn algemeenheid om dat te laten zien. Alleen, je moet het ook niet overdo it. Alleen, de ervaring leert dat, laten we zeggen... wij kijken misschien meer voor de sport en wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Maar als... vrouwen kijken, die willen natuurlijk de vriendin van Charles Leclerc zien en het hondje zien. En het klinkt heel stom, Maar dat is inmiddels een groot, heel groot deel van de doelgroep. Dus die moet je op gepaste tijden ook echt wel bedienen, zeg maar.
Ja, ja.
En dat is dan timing, is dan weer het lezen van de race.
Precies, maar en ook hier weer de hele balans is natuurlijk een beetje. De sport is aan het veranderen. Het is natuurlijk alle kanten.
Ja.
Over veranderen gesproken, wat kunnen we nog verwachten? Bijvoorbeeld dit jaar, de komende jaren. Wat staat er op de planning? Wat mag je al vertellen wat er gaat komen?
Ik denk dat ten eerste, wat Nelson al aanhaalde, de hele graphics om duidelijk te maken wat er gebeurt met de deployment van de batterijen. Wanneer ga je nou wat inzetten en wanneer gebeurt wat?
Ja.
Vooral in het begin het uitleggen, ook weer met graphics van wat gebeurt er met die, wat is er veranderd aan de auto? Heel veel mensen weten het al, maar heel veel mensen weten het nog niet. Maar dat is één. En twee, proberen we natuurlijk op technologisch gebied natuurlijk ook een hoop dingen te doen. Ik ben al heel lang aan het pushen voor een high-speed drone.
Die ze toen hadden met Red Bull?
Precies. Die,
ja.
Dat is al 2 jaar geleden.
Ja, het ding gaat 300 of zo.
Die
hè?
Gaat 340 zelfs. Het is wel heel gaaf. Het is een Nederlands
bedrijf. Ja.
Dus dat is onwijs leuk. En nu inmiddels hebben ze wel al doen ze wel wat dingen met een drone. Wat al best wel wat is. Want het is een traditioneel Engels bedrijf. En daar bedoel ik niks negatiefs mee. Ja. Maar het duurt altijd even. Ik heb wel een van mijn speerpunten zal zijn om dat proberen erin te krijgen. Dat je gewoon parallel aan die auto's.
Oh, vet,
kan natuurlijk niet
zijn.
De pal naast rijden, nee. Maar net buiten het circuit boven de hekken.
Precies.
Waar geen tribunes zijn. Dat zou wel iets zijn
dat
waarvan
zou wel heel
ik
vet zijn.
Denk dat het echt heel spectaculair kan zijn.
En dan krijgen wij bijvoorbeeld in Qatar de vraag, qua audio, wil je dan de drone horen? Of moet er international sound van de baan? En wij willen allemaal die baan, want dat drone geluid, daar worden we helemaal niet gelukkig van.
Nee.
Maar bijvoorbeeld dit jaar, die hele grote drone, afgelopen jaar, die boven één bocht hangt, maar met een GPS-signaal helemaal stil. Er is geen shot waar Melroy en ik meer blij van worden dan dat. Het is zo mooi. Dat is altijd in ontwikkeling.
Ja.
Ja.
Ja, gaaf is dat. En verder nog qua graphics. Ik heb toen een keer een verhaal gemaakt met die jongens van Amazon. Weet je wel, die ook bezig zijn met al die data heen en weer terug naar Bigging Hill. En dan, je had het toen net nieuw, al een paar jaar geleden, was dat close to the wall, zeg maar, weet je wel.
Ja.
Zijn er nog dat soort dingen die eraan komen? Nog meer?
Nou ja, daar zijn er allerlei ideeën voor. En dan is altijd de vraag van wat gebeurt er nou precies? Dat is nog niet allemaal besloten. Dus dat gaan we dan het komend seizoen allemaal zien.
Ja.
Maar laten we zeggen, kijk, je moet data laten zien als het wel iets van relevantie heeft.
Ja.
Als het niet relevant is, vind ik dat je het niet moet doen.
Dan is het ruis.
En het is vaak dan ook zoeken van, nou, is het nou wel of niet relevant?
Ja.
En uiteindelijk is het niet mijn beslissing. Ik kan alleen de ideeën aandragen.
Ja.
En als men zegt, nou, dat vinden we wat, dan en ze doen het, dan nou, hartstikke leuk.
Ja. Ja,
en we hebben natuurlijk een team erbij, dus alle graphics veranderen wel. Hè? De hele boom aan de linkerkant verandert.
Ja.
En dat gaat ook een beetje, die vastigheid, dat gevoel wat je had, er wordt weer even nieuw. Maar het leuke van het komende jaar is dat er zoveel verhalen te vertellen zijn.
Ja, absoluut. Dat gaat vanzelf waarschijnlijk.
Ja, dat komt in ieder geval absoluut goed. En ik denk ook, er zijn heel veel fans die zeggen, waarom hebben we nu een reglementswijziging nodig? Want het was closer dan ooit. En het klopt voor de zaterdag. De kwalificatie was closer dan ooit. Maar het racen, het inhalen, werd er niet beter van.
Nee.
En we hadden geen Audi, geen Ford. Geen Cadillac gehad als er geen reglementswijziging was geweest. En dat moeten we dus met z'n allen omarmen. Daar ook positief over zijn. Dat is ook eigenlijk de taak van de FOM naar ons als broadcasters toe, om ons daarin mee te nemen.
Ja.
Maar het is ons allemaal onze taak om het A uit te leggen en het ook leuk te houden. Want ja, het is heel makkelijk om heel zuur over dingen te zijn die veranderen. Maar je moet het ook een beetje als een uitdaging zien. En
Ik denk dat het
wel goed komt.
Nog even qua camerabeeld. Zijn daar nog dingen waarvan je denkt van, oh, dat zou ik wel anders willen. Misschien een facecam of zo. Dat je de ogen ziet van de coureur. Of ik doe maar wat.
Dat zou natuurlijk, je hebt natuurlijk op de helm dat zien. Maar in de helm zelf, ik denk dat te close is. Maar laten we zeggen, ik denk dat je heel veel al aan ogen kan zien.
Ja.
Dus ik zou dat heel graag willen. Dus alles wat een toevoeging is.
Precies.
Hè? En ik zal, wat ik al een paar keer heb gezegd, heel erg op die emotie zitten.
Ja.
Omdat dat is echt en dat hoort bij de sport.
Absoluut. Nog één ding waar ik me altijd over verbaasd. We zijn inmiddels met 4K aan het streamen van auto's die 300 per uur gaan. Waarom is die boordradio nog steeds het geluid van 100 jaar geleden?
Omdat er is heel veel interference vanuit de auto. Hè? Je hebt sowieso vibraties die funest zijn. Maar we hebben hier een microfoon.
Mm-hmm.
Als hier één elektronisch apparaatje met ongeveer dezelfde frequentie staat, dan wordt het al lastig. Moet je nagaan, al die sensoren, alle data die heen en weer gaat.
Dat is meer het.
En de receiver, die staat 2-3 kilometer verderop. Maar er is zoveel interference, er is zoveel wat dat signaal verstoort, dat het bijna niet beter te maken wordt. En als je het beter wil hebben, wordt het zwaarder. En als er iets niet is wat Formule 1 teams gaan accepteren, is dat er dus vanuit de televisiebroadcast extra gewicht op de auto komt. Hè. Dat gaat ook niet zomaar komen. We hebben extreme hitte, extreme snelheid, hobbels en heel veel elektronica eromheen. Dat maakt het gewoon heel erg lastig.
En extreem veel radioverkeer. Alle teams, nu 11 teams, die hebben allemaal hun eigen verkeer. Dan heb je van een verkeerde, FIA heeft een verkeerde, race control, weet ik veel allemaal.
Er gaat zoveel.
En al die televisieteams die er zitten. Dus er is één grote kakofonie aan, klinkt nu een beetje scary, aan straling eigenlijk. Maar dat maakt het ingewikkeld. Ja.
En het werkt, want het werkt voor de teams. De onboard communicatie bestaat er, zodat de teams kunnen spreken met de rijders. En wij luisteren mee. En als we daar een ontwikkeling in gaan maken, moet FOM, Formula One Management, kunnen garanderen aan de teams dat het altijd zal werken.
Ja.
En nu werkt het altijd. Audio kwaliteit is niet fantastisch, maar het werkt voor de teams. En dan een stap maken, dan moet die 100% waterdicht zijn.
Ja.
Dat is wel een ding hoor.
Dat is...
Ja, en ik vind daaraan toevoegend, laten we zeggen, het rauwe. Het is live, het is racen, het is sport. En er mag ook wel een rauw randje, aan zitten.
Hebben,
dat je af en toe denkt, oh ja, het is echt.
Precies,
Dat het... Het is gewoon nu en het wordt niks aan gevoemeld, zeg maar.
Ja, het kan te gepolijst zijn. Hè?
Ja,
snap ik. Hey, en als afronder. Stel jullie krijgen carte blanche. Wat zou jullie dan zeggen? Nou, als ik één ding mag veranderen, dan is het...
Zal ik eerst gaan dan?
Ja, doe maar. Ik ben benieuwd.
Hetgeen waar ik het meest blij van word, is de cooldown room na de race.
Ja.
Die interactie tussen rijders is... zo waardevol, ook omdat je dingen ziet die je als autosporter heel erg begrijpt. En, en het is gewoon top tv. En meer van dat soort momenten. Misschien zelfs wel op de vrachtwagen tijdens de parade lap of wat dan ook. Maar interactie tussen rijders, dat vind ik, is hetgeen wat wij als broadcasters niet kunnen brengen. Niet op diezelfde manier. Maar het is heel puur. Het is ongefilterd. Meer van dat.
Ja.
Nou, je ziet denk ik daaraan toevoegend dat, ik ben het daar ook al grondig mee eens. Dat, laten we zeggen, vaak na een qualifying of iets dergelijks had je één op... Hè, de kreeg eerst, laten we zeggen, Max lepelen, een gesprek. En die ging dan uit beeld. Er kwam nummer 2. En nu was de laatste keer, een van de laatste keren, stonden ze alle 3 tegelijk. Alle 3 met een microfoon. En dan werd bijvoorbeeld geïnterviewd. Maar dan haakte bijvoorbeeld Russell erop in of iets. Of grappen te maken.
Precies.
Dan, iedereen zit hoog in zijn emotie. Dus ik wil heel graag dat tegelijkertijd hebben. Want... als ik uit die auto kom en het stoom komt eruit. En jij wordt als eerste geïnterviewd. En dat duurt 1,5 minuut.
Dan ben jij al wat.
Jij 1,5 minuut. Dan zit ik al lager in die emotie. Dus die wil je zo snel mogelijk vangen.
Ja, gelijk dus, hebben dat die andere roept. Klootzakjes, neem me af.
Juist.
Bij wijze van.
Dus,
ja.
Dus dat kan je creëren door ze dan alle 3 bij elkaar te zetten. En dat ontstond een van... Ik weet niet meer of het nou in Qatar was. Ik weet even
ietsje eerder.
Vegas stonden ze ook bestellen, toch?
Het was volgens mij Singapore, was de eerste keer.
Ja.
Maar het is echt van het laatste kwart van het seizoen.
Ja, precies. En dat is eigenlijk bedoeld om dat te benaderen. Ja. Omdat, ik vind die cooldown room, dat werkte ook echt als een trein...
En dat zou ook jouw aanvulling zijn, zeg maar.
Nou ja, ik denk dat is één. Ik denk dat ik zelf, als ik moet kiezen, nog meer emotie van de rijder zou willen zien, waar jij het net al over had, dat je die ogen kan zien.
Ja.
Nu hoor je wel die stem. Precies. Laatst stond bijvoorbeeld bij Charles Leclerc stond de microfoon open en dat hij aan het rijden was en dat je echt het geheigen en dingen hoorde.
Ja.
En dan hoor je ineens hoe intensief het is. Ja. Dan kan je ook wel de fitheid van de een... want er is nog wel verschil in fitheid tussen de rijders... als ik zo dat kan inschatten. Maar dat zien, want het gaat om die 20 rijders.
Precies.
Maar je ziet ze eigenlijk nooit.
Nee.
En dat zou ik heel graag willen zien.
Dat zou mooi zijn. Nou jongens,
we gaan terug naar de open helm.
Ja.
Oh ja. Nog even een korte glazen bol. Er is toch geen meter gereden? Of zeggen joh, dat is...
Nee, het is zo'n interessant jaar waar we naartoe gaan. Want er is niemand in het paddock die mij nu kan vertellen... dat ze precies weten hoe ze er in relatie tot de andere teams voor staan.
Nee.
Dat wordt
wel
zo
leuk,
interessant.
Wel leuk.
En het gaat ook betekenen, denk ik, dat wat de volgorde is bij de eerste paar races, helemaal misschien wel niet de volgorde is in het midden van het seizoen. Want de ontwikkeling, met name softwarematig, hoe ze met de nieuwe systemen omgaan, gaat zo snel. Maar ik denk wel dat we hele mooie auto's gaan krijgen. Ja, ik vind het er echt wel mooi uitzien. Ja. En ik werd heel gelukkig van dat stukje audio van die Audi.
Ja. Audi Barça.
Het klonk wel lekker hoor.
Ja.
Dat, ja. Ja, laten we hopen dat het close is en dat er meer dan één motorbouwer, één OEM echt in staat is om mee te doen vooraan. Want dan hebben we echt een goed jaar.
Ja, ja. Nee, daar sluit ik me sowieso bij aan. Ik denk dat, ik kan ook absoluut geen voorspelling doen, want niemand weet het. Nee. Als je ook praat met de rijders zelf of vaders van rijders, die zeggen, oh, we hebben geen idee.
Nee.
Je ziet dat heel veel teams, ook de topteams, altijd aan het downplayen zijn. En van, nou, we moeten toch maar zien of het wordt een zwaar jaar en al die dingen.
Ja.
En dan is altijd de vraag, is dat echt zo? Of hou je gewoon de kaart op je borst? Ja. Ik denk altijd dan maar één ding. Q3 in Melbourne. Dan gaan
dan,
we pas
dan weet
zien.
Pas
dan
echt
de testen en noem maar op. Maar dan
ook dat wordt allemaal sandbag. Precies.
Dus Q3 Melbourne, daar zie ik wel erg naar uit.
Ik ook, jongen.
Rijders met overcapaciteit. Dat zijn de rijders die nu met deze auto's heel goed
Alonso om kunnen verstappen.
En rijders die zijn opgegroeid op de sim. Ja. Dat moeten we ook niet onderschatten. Ja. Want sommige dingen moet je nu dus uit discipline gaan doen.
Ja.
En niet op gevoel.
Ja.
En dat is waar de sim heel goed in is.
Nou ken ik er één die daar best goed
in is. Ja, nee. Het is, als hij, even ervan uitgaande dat hij het leuk vindt. Max, dat hij met een positief gevoel in de auto zit.
Ja.
Denk ik dat dit reglement en wat er gevraagd gaat worden van de rijders op zijn lijf geschreven.
Nu nog een rappe motor en een goede auto. Ja. Rijzaak, hè?
Details en mooie beeld.
Nou heren, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Nou, wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube, want daar zijn we natuurlijk ook goed te vinden. Nou, verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi, hoi.